En wij waren in het laatste gedeelte van 2 Samuel, zijnde hoofdstuk 24. En langzamerhand aan het eind van het verslag van The Life and Times of David. Want dat is eigenlijk zo ongeveer ons onderwerp geweest. En dan helemaal aan het eind komen wij terecht dus op een dorsvloer, dan wel een vlak stuk terrein, dan wel een plein, zoals het elders vertaald is. Maar in het algemeen een dorsvloer, zoals die vaker in de Bijbel voorkomt. En dat is dan een locatie die hierna aan de orde komt, namelijk het is de locatie waarvan gezegd wordt dat daar de tempel gebouwd zou worden. Dat wil zeggen de beroemde tempel van Salomo. Nou, moet ik u daarvan toch zeggen dat het een locatie is waar lang tevoren naar verwezen is. Niet expliciet, maar impliciet, of we zeggen zoiets. Er is naar verwezen zonder aan te wijzen welke locatie dat is. We hebben geleerd, gezien, gelezen, meen ik, vorige keer, dat nou eenmaal de locatie is identiek aan Moria. En daarmee is het de plaats waar ook Abraham geacht wordt Isaac geofferd te hebben. Maar het neemt niet weg dat los daarvan en daarbuitenom in het voorgaande, dat wil zeggen te beginnen bij Deuteronomium hoofdstuk 12, gesproken wordt van een dergelijke locatie. En daar wil ik het vanavond eerst met u over hebben. Deuteronomium, dat zijn dan de afscheidswoorden van Mozes. Dat wil zeggen, het zijn de woorden die gesproken dan wel geschreven zijn aan het eind van de loopbaan, vooralsnog althans, van Mozes. Hij bracht de kinderen Israëls aan de grens van het beloofde land. En daarna nam hij afscheid en droeg het droeg hij over aan iemand uit Efraïm, aan Jozua, drager van het eerstgeboorterecht binnen Israël, in de praktijk Efraïm in elk geval. En voor zover Jozua het hoofd was van de stam van Efraïm, waarom niet, hij was het hoofd van Israël op dat moment, was hij dus in persoon de drager van dat is geboorterecht. En Mozes geeft er allerlei aanwijzingen over hoe het verder zal gaan, zou moeten gaan, en hoe het zal gaan in tegenstelling tot hoe het zou moeten gaan met Israël. Dat wil zeggen, hij kondigt aan deze zegen of deze vloek. Dat zijn woorden uit Deuteronomium 30, de eerste verzen. Maar in dat verband maakt hij melding van, geeft hij bevel aangaande den waren godsdienst. De uitspraak is precies zoals het er staat in het opschrift boven Deuteronomium 12. En ik las het ook precies zo om aan te geven dat ik die termen ook niet bedacht heb. En toe maar. Maar daar gaat het inderdaad over. Daar staat namelijk dat men zou in het land komen en gij zult ganselijk vernielen. Ik vind het mooi hoe zulke uitdrukkingen, toch wat grove termen in de Statenvertaling dan toch. Maar ze zijn geoorloofd binnen de talen Kanaans. Vers 2, gij zult ganselijk vernielen al de plaatsen alwaar de volken die gij zult erven hun goden gediend hebben. Op de hoge bergen en op de heuvelen en onder alle groene boom. En gij zult hun altaren afwerpen en hun opgerichte beelden verbreken. En hun bossen, of hoe het anders maar heet, met vuur verbranden. Hun totempalen denk ik altijd, maar dit schijn je ook te moeten uitleggen. En de gesneden beelden hun goden nederhouden en gij zult hun naam te niet doen uit diezelfde plaats. Dat is in het algemeen trouwens het idee gebleven dat waar het woord van God komt, daar wordt alle afgoderij teniet gedaan, dan wel vernield. Vernielen, tot nihil maken. Het is hetzelfde als vernietigen, tot niets maken. Gij zult het teniet doen. Gij zult namelijk de Heer uw God alzo niet doen. Kortom, deze dingen moeten verdwijnen uit het land. Daar wordt in onze dagen verschillend over gedacht, over deze dingen. Want ja, je moet toch respect hebben voor andermans religie en cultuur en kunstbezit. Daar vallen dit soort dingen namelijk ook onder. Maar toen maar. Gij zult de Heer uw God wel zo niet doen. Maar naar de plaats die de Heer uw God uit al uw stammen verkiezen zal, om zijn naam al daar te zetten, naar zijn woning zult gij lieden vragen en daarheen zult gij komen. En daarin zult gij lieden brengen uw brandoffer en uw slachtoffer en uw tiener en uw hefoffer uw rand en uw geloften en uw vrijwillige offeren en de eerstgeboorten, uw runderen en uw schapen. En al daar zult gij lieden voor het aangezicht des Heeren uw Gods eten en vrolijk zijn. Gij lieden en uw huizen over alles waaraan gij uw hand geslagen hebt en waarin u de Heer uw God gezegend heeft. Kortom, die afgoderij die zou men kennelijk vinden op, hoe stond het er ook weer in alle, nou ja, alle plaatsen waar, al de plaatsen al waar de volken die gij zult erven hun goden gediend hebben. Vers 2, op de hoge bergen, op de heuvelen, onder alle groene boom en waar het maar is. En daarvoor in de plaats, als je dat zo zeggen mag tenminste, daarvoor in de plaats, als alternatief kun je beter zeggen, zou er maar één plaats zijn in Israël, in Canaan, waar de Heer, waar Jehovah dus zijn naam zou zetten, zou plaatsen. En daar zou hij ook dus een woning hebben. Voor zover dat wat anders is, staat het er apart bij. Hij zal zijn naam daar zetten en daar heeft hij zijn woning. En daarnaar zult gij vragen. Daarna zou je belangstelling uitgaan, of hoe het maar heten mag. En u weet dat het nogal wat jaren geduurd heeft voordat dat zover was. Want ja, dat gebeurde dus eigenlijk pas aan het eind van 2 Samuel 7 en eigenlijk in het volgende Bijbelboek pas, namelijk in de geschiedenis van Salomo. Want dat is degene die dan die tempel bouwt, dat huis waar de Heer zou wonen, die het ook officieel inwijdt. En de Heer stemt daarmee in, zoals we nog zullen zien. Maar het wordt hier onder Mozes al aangekondigd. Dat is toch een jaartje of nou, minstens 500 daarvoor. Als u het mij vraagt, zelfs meer. Maar oké, er is één schriftplaats waar het gemeten wordt. En dat staat is 480 jaar na de uittocht uit Egypte. 1 Koningen 6 is dat, meen ik, zo uit het hoofd. In de gauwigheid. Maar daarvan moet ik u zeggen dat dat een lange termijnberekening is, of althans een stelling is over lange termijn. 480 jaar na, klopt dat? 480 jaar na de uittocht uit Egypte. Maar als je de geschiedenis volgt onderweg, in de kortere stappen, in die periode, dan zal blijken dat daar nogal wat aan mankeert. En dat het in werkelijkheid meer dan 600 jaar was. Het punt is namelijk dat in die 480 jaar bepaalde perioden, met name uit de Richteren, niet zijn meegeteld. En dat is weer van belang, omdat daarmee een precedent, u weet wat een precedent is, mooi. Die dingen worden geschapen zoals u weet, dus daarmee is een precedent geschapen. Zodat als we later ooit aankomen in Daniël 9, dan is het geen verrassing meer dat daar ook een onderbreking zit in de tijdrekening. En dat er dus een periode wordt overgeslagen. Zijnde, populair gezegd, de periode waarin wij leven. U weet wel, die van 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad, enzovoorts. Maar ja, die zijn er lang om, als het aaneenvolgend geweest zou zijn, maar het is niet zo, er zit een onderbreking in. Komt dat nog ergens in de Bijbel voor? Ja, bijvoorbeeld in 1 Koningen 6 vers 1. Er zijn er meer, maar bijvoorbeeld in ieder geval in 1 Koningen 6 vers 1, want die periode was in de praktijk veel langer. Al die periode uit de geschiedenis van de richteren waarin Israël afweek van de Heeren, die zijn niet meegeteld. Dat kun je nagaan, dat is uit te rekenen allemaal. Dat hebben anderen ook gedaan, dus ja, ik kan wel zeggen, ik ook, maar er zijn berekeningen van, dus dat is helemaal niet een probleem. Maar wat ik maar zeggen wil, is dat daar dus zowat pak een beet dan toch meer dan een half millennium tussen zit. Dat is vanaf de late middeleeuwen tot nu, zal ik maar zeggen, zo'n periode is dat. Met andere woorden, het is de Floris de Vijfde die COVID-epidemie heeft aangekondigd. Oh, ik roep maar wat geks. Maar zoiets, dat gaat over een heel lange termijn. Dat wil zeggen, dat is niet een vondst, pas in de dagen van David, een leuk idee. Want u weet dat het een idee van David was om den Heere een huis te bouwen. Toch? Jawel, maar het idee van dat er zo'n huis zou moeten zijn, of althans zo'n locatie waar hij zou wonen, zodat het zijn woning heet, ja, dat leest u hier in Deuteronomium 12 al, dat is even daarvoor. En verder, nou ja, van David weet u langzamerhand, hij was een profeet, dus het maakt ook niet uit of u het nou eerst in Deuteronomium gelezen heeft, dat er zoiets zou moeten komen. Of dat hij gedreven door de Heilige Geest, want zo heet dat toch bij Petrus, deze dingen gedaan dan wel gezegd heeft, dat weten wij niet. Maar het gaat er mij om dat op voorhand vaststaat dat zo'n plek er zou komen. Dat is Deuteronomie 12 vers 5 en daarna vers 10 lees ik maar, onderweg naar vers 11 dan. Gij zult over de Jordaan gaan en wonen in het land dat u de Heer uw God zal doen erven en hij zal u rust geven van al uw vijanden rondom. En gij zult zeker, dat wil zeggen veilig, zeker, gij zult veilig wonen. Dan zal er een plaats zijn die de Heer uw God verkiezen zal om zijn naam al daar te doen wonen. En zoals gezegd, wij kennen de geschiedenis, wij weten dat het niet meteen was, maar dat er meer dan 480 jaar tussen zat, maar feitelijk 600 jaar of zo. Daarheen zult gij brengen alles wat ik u gebieden, uw brandoffer, uw slachtoffer, uw tiende en het hefoffer, uw hand en alle keur, uw geloften die gij de Heere beloven zult. En gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht des Heeren, want bij de ware godsdienst, met dank aan de kop boven het hoofdstuk, de ware godsdienst is een zaak van vrolijkheid, toch? Gek hè, dat het dat nooit is voor die mensen die menen dat ze de ware godsdienst hebben. Die kennen dat helemaal niet. Maar toch maar. Gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht des Heeren, vers 12, uw schot, scheilieden en uw zoon en uw dochter en uw dienstknecht en uw dienstmaagden en de leviet die in uw poort is, want hij heeft geen deel nog erven met uw lieden. Hier staat dus ook al vast dat de stam van Levi geen eigen grond zal bezitten. Wij zijn het een beetje kwijtgeraakt, maar een erfdeel of een erfenis, een bezit, is per definitie onroerend goed. En de enigen die dat nog weten zijn de beleggers. Van tegenwoordig. Zoals daar zijn.
Prins Bernhard.
Prins Bernhard, ja. Oké. Maar dat is zo, dat hebben ze mij al vroeg eens een keer verzekerd. Was trouwens een projectontwikkelaar. Die zei, het enige wat waardevast is en wat dus echt waarde heeft, is onroerend goed. Gewoon een stuk grond eigenlijk. En wat erop staat, nou ja. Hij was van de categorie die het dan sloopte en dan er weer wat anders opzette. En daarmee werd het hele perceel weer wat kostbaarder. En ertussenin, wat ertussen zat, daar leefde hij dan van. Enigszins ruimhartig. Maar toen maar. zoiets. Maar het is inderdaad waar. Grond heb je altijd nodig. En anders, dat heet in de Bijbel, dat roest en dat wordt door de mot opgevreten. En wat het maar is. En het is natuurlijk ook zo. Ja, dat wil je niet weten, maar het is wel zo. Dat doe maar. Dus kregen de Israëlieten grond in het land. Hetgeen, maar praat ik even buiten de kantlijn. Of in de kantlijn, laten we hem in de kantlijn doen dan. Hetgeen dan toch een probleem oplevert, want het land was niet zo heel groot. Maar het volk zou uitbreken in menigte en zou zich vermenigvuldigen enzovoorts. Zodat binnen de kortste keren het volk uit de voegen barstte. En dus uit het land vertrok naar het buitenland, eigenlijk de hele wereld over. En ik zeg dat nu omdat in de dagen van David en Salomo dat uitdrukkelijk ook aan de hand was. Maar daar struikelen we nog wel over, dus vooruit. Het gaat mij nu om die plek. Dat is, ik was onderweg naar, waar was ik onderweg, naar vers 13. Wacht u dat gij uw brandofferen niet offert in alle plaats die gij zien zult. Ook de offers aan Jehovah, aan de Heer, niet in alle plaats. In het land zou er ooit één specifieke plek zijn. En voordat dat zo is, ja, wordt er wel degelijk in alle plaats, nou niet in alle plaats, maar in verschillende plaatsen geofferd. Maar in principe, er zou één zo'n plek moeten komen, namelijk vers 14, in de plaats die de Heer in één uwer stammen zal verkiezen. Daar zult gij uw brandofferen offeren en daar zult gij doen al wat u gebieden. Al wat ik u gebieden. Let op dat er ook steeds bij staat. In het gebied van één van uw stammen. Logischerwijze. Ja, als het in Israël is, moet het in het gebied van één van uw stammen zijn. Dus het is een beetje overbodig om dat erbij te zetten. Nu al minstens voor de tweede keer. Toch? Want we lazen dat net ook. En waarom dat is, vragen we dus dan, althans ik vraag dat dan altijd, waarom staat het er dan zo uitdrukkelijk bij? Ja, opdat wij de vraag nu al zouden stellen, bij wie zou dat wezen? En eigenlijk hebben we het antwoord al, want bij de eerstgeborene, dan zou het in Efraïm moeten zijn. Bij Jozef, maar u weet dat Jozef nogal de zwak had voor zijn volle broertje, Benjamin, die geschiedenis is hier al achter de rug, weet u wel, met die broers die naar Egypte gaan, Jozef, en zitten. Hé, er is er toch nog één, moet er nog één wezen. Nou, ga maar halen, en dan komen ze na 2 jaar terug of zo, weet u nog. En dat gedoe met waar de heilige graal gebleven, de beker van Jozef, dat is toch hetzelfde dan of niet? Dat was toch de beker van Jozef, de heilige graal? Nou ja, sculptuur allemaal. Maar waar de beker van Jozef is, en u weet waar die gevonden wordt, bij Benjamin, toch? Enzovoorts. Dus ja, we krijgen enig idee daarover. Waar het zou moeten zijn. En dit is dan meteen weer de achtergrond voor de splitsing van het Rijk na de dood van Salomo. Hoe moet het nou met het grondgebied van Benjamin? Want daar staat de tempel. Dat is de locatie waar men moet samenkomen. En dan zegt de Heer, nou ja, die gaat dan mee met Juda. Heb je dat nog? Dat is van belang. Omdat zelfs de Joden daar niet blij mee zijn, tot vandaag niet. Want die claimen dat het gebied van de stam van Benjamin precies ging door het gebied van de tempel. Zodat het ene deel van de tempel is van Juda en het andere is dan van Benjamin. Maar de Bijbel zegt dat het niet zo is. De Bijbel zegt dat het is van Benjamin. En daarom kreeg Juda Benjamin mee. Zodat het huis des Heren in het tweestammenrijk, zoals wij dat oneerbiedig noemen, zou zijn. Maar toen maar. Maar er worden ze al naar vooruit geweest. Is weer een van die stammen, één plaats. Enzovoorts. Dat was vers 14 en dan hebben we nog vers 21. Zo de plaats die de Heere uw God verkiezen zal om zijn naam al daar te zetten, verre van u zal zijn, zo zult gij slachten van uw runderen en van uw schapen die de Heer u gegeven heeft, gelijk als u geboden hebt, en gij zult eten in uw poorten naar alle lust uw ziel. Dus het komt toch ook op een andere plek eventueel, maar dan toch met grote nadruk en voorkeur die specifieke plek, hetgeen Jeruzalem dus zou zijn. En dan wordt hij nog een keer genoemd in vers 26. Doch uw heilige dingen die gij hebben zult en uw geloften zult gij opnemen en komen tot de plaats die de Heere verkiezen zal. Dat wil zeggen, al wat voor de Heer bestemd is, moet gebracht worden naar die locatie. En dat is dus uiteindelijk Jeruzalem. Tempelberg, locatie waar we het vorige keer ook over gehad hebben. Daarna weten we allemaal dat die locatie dan toch iets van doen heeft met Ark des Verbonds, brandoffer, altaar, reukoffer, altaar, tafel van toonbrood, wat heb je nog, de menorah, de gouden kandelaar, kortom de tabernakel. Want tijdens de woestijnreis gold dat als de locatie waar de Heer gediend zou worden, ongeacht waar het ding stond, ergens. Nou ja, in die 42 kampplaatsen van Israël onderweg. En daarna hebben we natuurlijk de dagen van Jozua en de richteren vervolgens, waarvan we ook weten dat in ieder geval de Ark des Verbonds, over de rest lezen we niet, dacht ik, dat in ieder geval de Ark des Verbonds een speciale locatie had waar hij stond. Heb je dat nog? En voorlopig geldt dat dan als een locatie. Maar wij kennen de afloop van het verhaal. Die locatie zou zijn definitief Moria. Dat wil zeggen, een locatie die al geïntroduceerd was in de dagen van Abraham en Isaac. En daarna gevestigd is geworden onder David. Hierna vinden we het vaker genoemd, en met opzet laat ik u dat zien, omdat het dus een belangrijk punt is en omdat er het een en ander bij vermeld wordt, bij gelegenheid. Dus ik sla om naar Deuteronomium 16. Waar het gaat over de gezette hoogtijden des Heren, met de term uit Leviticus 23 trouwens. Maar hier heet het de vier hoge feesten. Dat staat althans boven het hoofdstuk. Vers 1. Neemt waar de maand Aviv. Abib. Aviv. Dat kennen we ook als Nisan. Dus dezelfde maand. Nisan is de Chaldeese naam. Dat wil zeggen de naam uit uit de Babylonische ballingschap eigenlijk. Maar de Hebreeuwse naam is Aviv. Neemt waar de maand Aviv dat gij de Heer uw God Pascha houdt. Want in de maand Aviv heeft u de Heer uw God uit Egypteland uitgevoerd. Bij nacht. Dat weet u, in de nacht van de 14e op de 15e. En dan zult gij de Heer uw God het Pascha slachten. Schapen en runderen in de plaats die de Heer verkiezen zal om zijn naam al daar te doen wonen. En zoals gezegd, dat is onderweg naar Jeruzalem is dat soms op een andere plek, voor jaren dikwijls, maar uiteindelijk Jeruzalem, op die ene locatie. Dat betekent dus inderdaad impliciet dat de Israëlieten om het Pascha te vieren naar Jeruzalem moesten reizen. Want daar zou het moeten gebeuren. En daarna hebben we verzachtende omstandigheden. Zeggen, nou, het is toch wel wat ver. Dus dan, we konden thuis ook. Of in de diverse steden, in uw poorten. Dat is dus de plaats van waaruit geregeerd wordt. Maar belangrijke plaatsen. Maar in principe zou het bij de tabernakel dan wel bij de tempel moeten zijn en uiteindelijk Jeruzalem zelf dus. Wij vinden het ook in Deuteronomium 26. Nog steeds de laatste woorden van Mozes. Heel Deuteronomium is dat eigenlijk. En deze is voor ons nog belangrijker, denk ik. Want daar staat in Deuteronomium 26... Voort zal het geschieden wanneer gij zult gekomen zijn in het land dat u de Heer uw God ten erve gegeven zal en gij dat erfelijk zult bezitten en daarin wonen. Zo zult gij nemen van de eerstelingen van alle vrucht des lands die gij opbrengen zult van uw land dat u de Heer uw God geeft en zult ze in een korf leggen. En gij zult heen gaan tot de plaats die de Heer uw God verkoren zal hebben om zijn naam al daar te doen wonen. Met andere woorden, de eerste vruchten van de oost, de eerstelingen, zouden gebracht moeten worden naar of voor het aangezicht des Heeren, daar waar de Heer woont. En dan gaat hij weer uiteindelijk, dat is dus feitelijk Jeruzalem, de Sion. Maar het gaat om de eerstelingen. En ik hoop dat u begrijpt dat dat begrip eerstelingen een rechtstreekse verwijzing is naar gemeentelijke waarheid. Want het hele idee van eerstelingen, natuurlijk kan je dat historisch en ethisch verklaren. Zo van, de eerste vrucht van de arbeider van de grond is bestemd voor de God die de vruchtbaarheid geeft enzovoorts. Een blijk van dank of wat dan ook maar. Maar in werkelijkheid, los daarvan, het is in elk geval profetisch en spreekt over de oost. En u weet, de oost is de voleinding der aion, de voleinding der eeuw. Met de uitdrukking uit het Nieuwe Testament. In elk geval zeg ik altijd Matthäus 13, maar andere plaatsen staan die dingen ook. Maar in principe Matthäus 13, in verband met die gelijkenissen die daar staan. Hè. En hoe dan ook, de verleiding der eeuw is begonnen bij de opstanding van Christus, feitelijk. Alleen het is nog niet voltooid, maar het is wel daar begonnen, om zo te zeggen. En wij leren dus dat de gelovigen van onze dagen, dat wil zeggen sinds de opstanding van Christus, geacht worden eerstelingen te zijn of eerstgeborenen. Met deze beide uitdrukkingen, die trouwens allebei ontleend zijn aan het Oude Testament, en meer in het bijzonder aan de boeken van Mozes, deze dus, waarbij eerstelingen de term is voor dat wat het land opbrengt. En ik kan zeggen, dat zijn planten eigenlijk die uit de grond komen. En waarbij eerstgeborene de term is voor wat zich voortplant. Taal is een raar ding, dus ja, zeg ik dat nou weer gek, hè. Maar laat ik het dan zo zeggen. In de vertaling drukt het zich ook makkelijk uit. Je kan niet spreken over eerstgeborenen van uw akker of zoiets. Want ja, planten of graan of hoe het maar heet mag, de tarwe en de gerst en de wijnstok, ja, die worden niet geboren. Nou ja, dat is het dan. En dus heten het niet eerstgeborenen, maar eerstelingen. Maar de strekking van die beide woorden is volkomen identiek. En eigenlijk, je kunt ook zeggen, eerstelingen is beeldspraak. Dus eerst de vruchten van de oogst. Maar het is wel degelijk op ons van toepassing. Wij weten dat zeker, omdat de term gebruikt wordt voor de Heer Jezus Christus. Hij is de eersteling van de nieuwe schepping, van degene die ontslapen zijn, hoe dat meten mag. En Jacobus, die zegt, God heeft ons wedergeboren door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijner schepselen. En de Hebreeënbrief zegt, wij zijn toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen. Dat was Jacobus 1 en Hebreeën 12, voor de goede orde. Dat lijkt me voldoende om het terug te kunnen vinden. Een gemeente van eerstgeborenen. En een ander woord daarvoor is weer zoon of zoonschap. En voor zover het gaat om het aanwijzen daarvan, is het een werkwoord en het heet het aanstelling tot zonen. in de vertaling verdwenen als aanneming tot kinderen. Maar ik neem aan dat u dat langzamerhand wel weet. Kortom, dat hele idee van eerstgeborenen in oud-testamentische tijd, dat is een schaduw van betere dingen, schaduw van toekomende dingen, zegt de Hebreeënbrief. Het is namelijk een uitbeelding van de geboorte, de roeping van de gemeente, die geacht wordt eerstgeboren te zijn, omdat het is de eerste vrucht van de opstanding van Christus, van de nieuwe schepping en van de nieuwe verbond, enzovoorts. En in werkelijkheid, er schrikt niet nooit iemand van, geloof ik, maar in werkelijkheid, dat is de echte basis ook voor de hemelse positie van de gelovigen, exclusief uit onze tegenwoordige tijd. Bedeling mag ook. Want de hemel is nou eenmaal niet bestemd voor oud-testamentische gelovigen, en eigenlijk ook niet voor de nieuw-testamentische gelovigen. Het is alleen voor degenen die tot geloof komen vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst. En wat daarna nog is, veel denk ik, maar wat dat daarna nog is, ja, dat gaat ook niet naar de hemel. Dat is bestemd voor eerst het koninkrijk hier op aarde, maar dan natuurlijk de nieuwe aarde vervolgens. Beslot moet daar ook iemand wonen, toch? Nou ja. Maar de hemel, dat is een promotie naar een hogere positie. En dat is voor de eerstgeborenen. En dat vind je terug in al die richtlijnen, dan wel wetten, die van toepassing zijn op eerstgeborenen, dan wel op eerstelingen. En hier staat dus waar die eerstelingen, die eerstgeborenen, die eerstelingen moeten ingeleverd worden. Ze zijn bestemd voor de woning van de Heer zelf, de plaats waar de Heer woont. En als u dan even wil begrijpen dat de Heer woont in de hemel, nou, hoef u van mij niet aan te nemen, maar dan moet ik u doorverwijzen naar Salomo, die immers die plaats bouwt, die tempel in Jeruzalem, en bij de inwijding van die tempel het lef heeft om te zeggen Dat gij Heere God van de hemel en aarde, gij woont niet in tempelen met handen gemaakt. Hij heeft hier net met zijn eigen handen, bij wijze van spreken, of met zijn handlangers, weet je wel, maar in ieder geval zijn hands, in het Engels kun je dat zeggen, dat zijn hands, met alle hands aan dek, alle knechten, met zijn personeel, tegen aanzienlijke kosten heeft hij zojuist die tempel gebouwd, en dan moet hij plechtig worden ingewijd. En dan zegt hij, nou ja, de Heer wordt niet in tempelen met handen gemaakt. En kan ook met mensenhanden niet gediend worden als iets behoevende, voegde Paulus eraan toe in Handelingen 17. Ik vind het wel grappig, zulke dingen. Ik vind het komisch. Want ja, dat is dan toch de realiteit. Zodat die tempel eigenlijk ook niet meer is dan symboliek. En daarna haast ik mij te zeggen, ja, maar niet minder dan dat ook, hè. Dus dat is echt wel wat, hoor. Maar doe maar. Maar daar zal de gemeente gebracht worden. Bovendien, de gemeente zelf wordt beschreven als een tempel. Voor de Heer, de hoort daar thuis. Dat is onze woning. Wij worden als levende stenen samengevoegd met die ene steen en worden gebouwd tot woonsteden Gods in de geest, tot een koninklijk priesterdom of een priesterlijk koninkrijk of hoe het maar heet. Zie? Ja, lijkt me toch niet zo moeilijk om die dingen zo langzamerhand ook hier in Deuteronomium te herkennen. Nou ja, van daaruit komen wij natuurlijk niet in de Richteren terecht, want daar speelt het geen rol, Jeruzalem ook niet. Maar wel komen wij terecht natuurlijk in 1 Koningen 9. Want dat is gewoon het vervolg op onze geschiedenis waar we over spreken. En zijn wij bij Salomo. En daar in vers 3 lezen wij: de Heer zei tot hem, tot Salomo, ik heb uw gebed en uw smeking gehoord, die gij voor mijn aangezicht smekende gedaan hebt. Ik heb dat huis geheiligd, het welk gij gebouwd hebt, opdat ik mijn naam al daar tot in eeuwigheid zette. En mijn ogen en mijn hart zullen daar zijn te alle dagen. Dus als er dan een heilige plaats is, dan is het deze locatie. En die stond er natuurlijk inmiddels die tempel te pronken. Vervolgens noem ik u twee kronieken. Die hele geschiedenis van Salomo en de tempelbouw enzovoort staat trouwens wat verspreid door deze boeken. Beginnend in 2 Samuel, maar daarna in de boeken der koningen en de boeken der kronieken. Dat zijn samen al 4 boeken. Maar toen maar. En de een meldt dit en de ander dat. En sommigen melden het allebei. En zo gaat het nou eenmaal. Maar in 2 kronieken lezen wij in hoofdstuk 6 over de inwijding van de tempel. Dat de Heer zegt. Nou ja. In vers 6 van 2 Kronieken 6. Ik heb Jeruzalem verkoren dat mijn naam daar zou wezen. En ik heb David verkoren dat hij over mijn volk Israël wezen zou. En dat gaat niet maar over de man. Maar het gaat over het huis van David. Ik hoop dat u dat begrijpt. De beroemde huis. Want er is natuurlijk verband, dat mag je ook nooit vergeten, is natuurlijk verband tussen de tempel, het huis des Heren, en het Davidische koningshuis. Met dank aan 2 Samuel 7. Waarbij, daar zien we het hoofdstuk, waarbij David het plan opvat om voor de Heer een huis te bouwen. En toen zei de Heer tegen David, oké, vierde profeet, maar toen zei de Heer tegen David, het is wel een aardig idee, maar dan schuift dat maar even een generatie door. Maar weet je wat? Ik ga voor jou een huis bouwen. En ik blijf dat herhalen, namelijk dat er althans in mijn Bijbel een verkeerde kop boven het hoofdstuk staat, van 2 Samuel 7. Dat opschrift van God verbiedt David een tempel te bouwen. Had boven moeten staan, God belooft aan David een huis te bouwen. Nou, dat is de strekking van het hoofdstuk. Maar die dingen hangen samen. En dus datzelfde hoofdstuk, 2 Samuel 7, althans die omstandigheid, die trouwens elders ook vermeld wordt, is de basis voor enerzijds het Davidische koningshuis, tot in eeuwigheid, inclusief vandaag dus, het Davidische koningshuis, tot in eeuwigheid, inderdaad zonder onderbreking, en Jeruzalem als de plaats waar de Heer zou wonen. Het huis des Heren dus. En dus vind je het huis des Heren, het huis van David, naast elkaar. En ook letterlijk een tempel enerzijds en het Davidische paleis anderzijds. Zo ging dat, hè. David veroverde Jeruzalem, bouwde zijn paleis, dat wil zeggen voor zover het niet door anderen gebouwd werd. Eigenlijk door Hiram enzovoorts. Maar daar hebben we het ook nog wel weer eens over, binnenkort. Maar hij bouwde zijn paleis en daarna zei hij, die moet nog op huis voor de Heer komen. En zo is het ook. Maar niet maar de gebouwen, maar strekt veel verder uiteraard. Goed. En al mocht je nou denken, ja maar Jeruzalem vandaag of gisteren, dat is toch niet de plaats waar de Heer woont. Dan moet ik je zeggen, nou, een beetje literaire tekst is tamelijk dubbelzinnig, dit ook. Want wij vinden namelijk uitdrukkelijk vermeld dat u en ik met Christus geplaatst zijn in de hemel. En dat wordt dan toch op minstens 2 plaatsen, althans in het Nieuwe Testament 2 plaatsen, Jeruzalem genoemd. Toch? Dat is weer Hebreeën 12. Gij zijt gekomen tot de gemeente van eerstgeborenen. Ja, het hemels Jeruzalem staat erbij. En de andere plaats was Galaten 4. Het Jeruzalem dat boven is, dat is ons allermoeder. Daar horen wij thuis en niet in het Jeruzalem dat beneden is. Het is toch Jeruzalem. De plaats waar de Heer woont en waar de eerstelingen worden ingeleverd. Wij dus. Zie? Nou goed. Dit was 2 Kronieken 6, vers 5 en 6. En hier staat het ook inderdaad bij elkaar. Ik heb Jeruzalem verkoren, vers 6, dat mijn naam daar zou wezen. En ik heb David verkoren dat hij over mijn volk Israël wezen zou. En het was ook in het hart van mijn vader David een huis te bouwen voor de naam des Heren, de God van Israël. Heb je dat nog? Zo bij elkaar? En hoe dat door elkaar verteld wordt? Een huis voor de Heer en een huis van David. Die twee horen samen. Waarom ook niet? Want wij kennen inmiddels, en je kunt je afvragen waarom dat zo is, maar ja, wij leven aan het eind daarvan en wij weten dat de Heer de zoon van David is. En dat de beloften omtrent een koningschap van David en de continuering van het huis van David in ieder geval vast ligt in de persoon die wij kennen als de Heer en die we ook zo aanspreken. Toch? Komt bij elkaar. Hetgeen wel meer het geval is in de Bijbelse lijnen. Maar goed, ik laat het daar maar even bij. Dan hebben we één hoofdstuk verder natuurlijk nog in 2 Kronieken 7. Hebben wij vers 12, dat is bij de inwijding van de tempel. In 2 Kronieken 6 vind je die uitspraken over dat God nou eenmaal niet woont in een huis met handen gemaakt. Vers 18, ja. Inderdaad, en er staat inderdaad de verwijzing bij de Handelingen 7, vers 49. Waarlijk zou God bij de mensen op de aarde wonen? Echt niet. Ziet de hemelen, ja de hemel der hemelen, zouden u niet bevatten, begrijpen. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Nou ja. Maar dan in 2 Kronieken 7... daar lezen wij in vers 12. En de Heere verscheen Salomo desnachts en hij zei tot hem, ik heb uw gebed verhoord en heb mij deze plaats verkoren tot een offerhuis. Dat is het. Die locatie dus. Waarover dan vervolgens in de psalmen het een en ander gemeld wordt, dat hoeft u natuurlijk ook niet te verbazen. Vanwege het Davidisch karakter van de psalmen zo zonder meer. Dat is in psalm 78. Psalm 78 vers 65 eigenlijk. Toen ontwaakte de Heere als een slapende, als een held, die juicht van de wijn, en hij sloeg zijn wederpartijders aan het achterste. Dat vind ik wel leuk, wederpartijders slaan aan het achterste. En hij deed hun eeuwige smaadheid aan, en hij verwierp de tent van Jozef, en de stam van Efraïm verkoos hij niet. En u begrijpt, Efraïm is Jozef en Jozef is Efraïm, dat weet u, hè? Goed. Hij verwierp de tent van Jozef en de stam van Efraïm verkoos hij niet, maar hij verkoos de stam van Juda, de berg Sion die hij lief had. De stam van Juda, de berg Sion. Maar ik wijs erop dat Sion in principe, als je het smal neemt, de locatie is van het Davidisch paleis. De burcht van David, enzovoorts. Tot in onze dagen is dat zo. Dat wil zeggen, tot in onze dagen wijst men een locatie aan in Jeruzalem, net binnen de muren. Die noemt men Sion. Of het daar is, of dat klopt. Eigenlijk weten ze wel zeker dat het niet zo is. Dus gewoon, we wijzen deze plek aan, noemen het Sion. Want ze weten niet waar het is. Dat komt omdat de Romeinen de locatie geëgaliseerd hebben. Ergens in de vierde eeuw pas, geloof ik, maar toen maar. Om het onmogelijk te maken om locaties, historische locaties, terug te vinden. Dus ze weten niet precies waar het was, maar ze hebben een plek aangewezen. Dat zal dit zijn. Als ik in mijn Bijbelse atlas en dat soort boeken de kaarten opzoekt van Jeruzalem, dan is dat in geen geval Sion. Maar ja, ik weet ook niet wie er gelijk heeft. Dus laat maar zitten. Dus ze wijzen Sion aan. En binnen dat gebied wat ze Sion noemen, hebben ze dus een grafmonument. Een tomb. Niet dat hij daar begraven is, maar ze hebben daar een tomb of David. Dus daar kan je dan langslopen. En dat levert dan geld op, dat begrijpt u natuurlijk. Hè? Ja, het is er steeds donker, dus je ziet er bijna niks. Foto's maken moet je stiekem doen, maar doe maar weer. Maar zoiets, Sion en David, dat weten ze dus wel. Nou goed. Maar hij verkoos de stam van Juda en de berg Sion. Ik bedoel, dat is niet de tempelberg, dan had het trouwens de stam van Benjamin moeten zijn. En is het toch Jozef? Nou, bijna. U weet wel, zijn volle broer. Toch? Maar nou wat anders. U weet dus waar het over gaat hier, hè? Over het koningschap. Hij verkoos de stam van Juda en de berg Sion die hij lief had. En hij bouwde zijn heiligdom als de hoogte en wat het maar was. En daarna hij verkoos zijn knecht David en nam hem van de schaapskooien. Dat staat ook letterlijk in 2 Samuel 7. Ik nam u van achter de schapen, staat er. Ja. Oh, hier staat het ook, ja. Van achter de zogenden deed hij hem komen om te wijden Jacob, zijn volk en Israël, zijn erfenis. Maar waarom staat er even weer de tent van Jozef en de stam van Ephraim? Verkoos hij niet. Waarom staat dat er? Nou ja, omdat dit ook profetisch is. En omdat koningschap natuurlijk, ik bedoel van nature, zou moeten berusten bij de eerstgeborene. En dat is wel degelijk officieel Jozef. En via Jozef Ephraim. Terugwijzend naar Genesis 48 en 49. Toch? Maar die verkoos de Heer niet. Hij verkoos Juda en David. Ook Genesis 49 trouwens. Want daar staat natuurlijk dat de scepter van Juda niet zou wijken. Enzovoorts. Maar er zit nog wat anders aan vast. Waar het gaat om, ja, laat ik het maar zeggen zoals ik het meestal dan toch zeg. Waar het gaat om het koningschap van Christus, is dat op een of andere wijze verbonden met, afhankelijk van dat. Het is niet afhankelijk van, maar het is verbonden met Juda. En dus met het Joodse volk. Wat het ook wezen mogen. Dat is niet het punt. Het gaat om het Joodse volk. En wat ik probeer te zeggen is gewoon dit. Dat als de profetieën spreken over de openbaring van het koningschap van Christus op aarde, waar het gros van de christenheid überhaupt niet in gelooft. Maar ja, wij wel, wij zijn dus Gileasten, dat weet u. Natuurlijk geloven wij daarin, omdat de Bijbel het zegt. Wel nu, waar het gaat om het koningschap van Christus, wordt dat aangekondigd alles in relatie tot Juda, in relatie tot het Joodse volk. Voorbeeld Daniel 9. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Dat kan je niet missen, dat is het Joodse volk. Al was het maar om dat andere huis van Israël. Al meer dan een eeuw, veel meer dan een eeuw, waarschijnlijk al iets van anderhalf eeuw daarvoor. Al vernietigd was, om zo te zeggen, althans de staat. De staat Israël, het noordelijke rijk. Het tienstammenrijk roepen we dan. Dat bestond al lang niet meer. 70 weken zijn we bestemd over uw volk, dat van Daniel, dat is het Joodse volk en uw heilige stad. Dat kan ook al niet missen, want de heilige stad, dat weet iedereen, dat is Jeruzalem, toch? Om, enzovoort. En dan gaat het over een vorst die komen zal en Messias de vorst en de, nou ja, toestanden. Maar het gaat over het koninkrijk en het gaat over Juda. Tot in, laten we zeggen, tot in het Johannesevangelie aan toe. Wat het maar was, Johannes 19 geloof ik. Bent u de koning der Joden? En de Heer zegt, nou, als dat zo was, dan, dan zou ik hier niet zomaar staan. Laten we het daar maar ophouden dan. Zoiets, hè. En daarna wat cryptische uitspraken over dat dan in de toekomst hij wel degelijk de koning der Joden zou zijn, maar vooralsnog niet. Maar dat ga ik niet aanhalen, het gaat mij om het beginsel. Koning der Joden. Begrijp je wel? En er kwam dus van dat koninkrijk, dat wil zeggen de openbaring van dat koninkrijk, niks terecht. Maar als daarentegen, desalniettemin, niet tegenstaande dat, gesproken wordt over de komst van de Messias, niet in relatie tot een koninkrijk, maar in relatie tot een nieuw verbond. Ik zal met het huis van, met wie ook weer? Met het huis van Israël. En oh ja, en met het huis van Juda ook trouwens. Maar er staat, ik zal met het huis van Israël, Jeremia 31, vers 31. Ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken enzovoorts. Men leest trouwens het hele hoofdstuk, ook wat er aan vooraf ging. Je kan het niet missen, het gaat over Efraïm. Het gaat over het gebergte van Efraïm. Het gaat over Samaria, het gaat over enzovoorts. Over de verloren zoon gaat het, nee, maar goed. En daar gaat het dus helemaal niet over Juda. Nou ja, die wordt wel genoemd, maar dat staat niet essentieel. Essentieel is Israël. Dat in die dagen van Jeremia al meer dan een eeuw, zei ik toch? Nou ja, een eeuw. En meer dan een eeuw al verdwenen was de wereld over. Ja, en het laatste beetje naar Asser, zoiets. Maar de Heer zegt, maar ik denk er nog steeds aan en ik vergeet hem niet. En het komt alsnog goed, want hij is mijn eerstgeborene. En de dagen komen dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda, maar wel in die volgorde zelfs, een nieuw verbond zal maken. En de strekking daarvan is betrekkelijk eenvoudig. Namelijk, vanaf de opstanding van Christus is het nieuwe verbond aangebroken en in de praktijk van toepassing op de 10 stammen van Israël. Officieel ook. Nou ja, in het verborgene, maar het is zo. En daaruit wordt in onze dagen de gemeente geformeerd. Van eerstgeborenen. Maar niettemin, en dan komt dit, maar niettemin, als in de toekomst alsnog dat koninkrijk van Christus, de zoon van David, openbaar zal worden op aarde, dan verkiest hij niet de stam van Efraïm en dan verwerpt hij de tent van Jozef. Dan gaat het via de stam van Juda en de Bersion hier op aarde. Hebben u dat nog? Er zit een samenhang tussen die twee. En echt, het is er een die er ook, nou ja, vind ik langzamerhand, die hier ook wel erg dik bovenop ligt. In het Oude Testament al, maar in het Nieuwe Testament ook. Zie? En dat de verwarring toeslaat, ja jongens en meisjes, denk ik, natuurlijk zeg ik dat denigrerend, neerbuigend. Ja jongens en meisjes, ja ik weet wel dat daar discussie over bestaat, alle dagen op internet en weet ik het, waarom niet. Natuurlijk bestaat er, maar ja. De discussie gaat in de eerste plaats altijd nog over de vraag of Jezus wel de Messias is. En als ze daarover eens zijn dat hij dat is, dan is de vraag of hij überhaupt hier op aarde een koninkrijk, een zichtbaar koninkrijk gaat vestigen. En of dat wel in Jeruzalem zal zijn, enzovoort. Ja, op dat niveau, sorry hoor. Op school zeiden ze dan, ja, dat krijg je pas in klas 3. Als je dat haalt. Maar goed. Ja, moet je een paar keer blijven zitten, dat duurt het nog heel lang, maar toen maar. Ja, sorry, interessant doenerij over termen die je ooit gehoord hebt, maar je hebt geen idee waar het over gaat. En daar moet dan over gediscussieerd worden. Sorry, daar begin ik niet meer aan, dat doe ik niet. Het punt is gewoon, de Heer doet zijn werk, wat hij aangekondigd heeft, en het is precies volgens het plan dat hij vastgelegd heeft in het Oude Testament. Dat is een kwestie van strategie, of is het strategie? Nou ja, het is stratego. Het is een krijgsplan en dat maakt hij niet openbaar. Maar je kunt het wel vastleggen. Al was het maar gecodeerd. En in geheimtaal. En in geheimzinnige plaatjes of schilderijen. Daar weet iedereen van tegenwoordig. Over geheime informatie die vastgelegd wordt in schilderijen. Of niet? Heb je dat niet meegekregen? Nou ja, laat maar zoiets. Dat zijn klassieke thema's trouwens. En in de Bijbel hebben we heel wat van die schilderijen waarin het een en ander vast ligt. Ik weet niet, heb je gisteren gevolgd? De streaming vanuit Beekbergen. Toen zei ik toch onderweg, ze hadden me eigenlijk gevraagd om te spreken over het Salomo's oordeel. Nou, daar heb je er zo een. Met die twee vrouwen, laat ik het maar netjes zeggen dan. Met die twee vrouwen en ja, dat ene kind, ja, dat niet. Maar en van wie is nou het overblijvende kind? En ja, en dat overblijvende kind is gewoon de gemeente. Die twee vrouwen zijn de beide huizen van Israël. De kind van Juda. Dat is dood. Enzovoort, maar ze claimt het wel. Maar en terwijl iedereen denkt christendom is voortgekomen uit het jodendom, moet ik u zeggen, echt niet. En dan roept iemand, ja, maar het waren toch joden. Ja, die ermee begonnen, ja, die het jodendom achter zich gelaten hebben, die het schade en drek geacht hebben. Dan moet je niet zeggen, het komt voort uit het jodendom. Toch? Komt voort uit mensen als Johannes, die wel van iedereen weet dat die grote afstand nam van het jodendom. En heel lelijk spreekt over de Joden zus en de Joden zo. Lees het Johannes evangelie maar. En iemand als Paulus die zegt ik heb het schade en drek geacht. Enzovoorts. Toch? Nou ja. En die had ook kunnen beginnen met gewoon handelingen te lezen. Of gewoon het Matthäus evangelie voor of aan. Daar weet je dat. Christendom komt niet voort uit het jodendom. Echt niet. Dat denkt de wereld, omdat ze een historisch verband daarin zien. Maar inhoudelijk komt niet voort uit het jodendom. De gemeente komt voort uit de beloften die God vastgelegd heeft met betrekking tot Efraïm. Eerst geboorterecht. Van Israël. Maar dat is juist niet Juda. En waar het gaat om het koningschap. In Psalm 78 gaat het dus uitdrukkelijk weer wel over Juda. Dat is in de toekomst. Zie? Nou goed, en wat de psalmen betreft heb ik dan nog Psalm 132 voor u. Want de Heer heeft Sion, vers 13. De Heer heeft Sion verkozen, hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats, zeggende, dit is mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal ik wonen, want ik heb ze, die woonplaats, begeerd. En hier is Sion gewoon de aanduiding weer van Jeruzalem als zodanig natuurlijk, maar toch, Sion wordt in de eerste plaats geassocieerd met het Davidische huis. En het is niet hetzelfde als de Tempelberg dus. Behalve dan dat de naam Sion gebruikt wordt in de bredere betekenis voor heel Jeruzalem. Dat is inclusief Moria en de Tempelberg. Dus je moet van goede willen zijn om die dingen te begrijpen. En ik weet wel, ik vertel dat er nou bij. Maar ik denk dat als ik het er niet bij vertel, dat was je er ook niet over gestruikeld, toch? Dat u zegt, het had niet Sion moeten zijn, maar Moria. Toch? Het is gewoon Jeruzalem. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar er is nu eenmaal verwantschap tussen die beiden. De Heer zelf en zijn woonplaats enerzijds en anderzijds het Davidische huis. En dat is allemaal Jeruzalem en in de stam van Benjamin. Deze dingen staan ook ter discussie trouwens nog na de zogenaamde terugkeer. Ik heb moeite met die termen. Na de zogenaamde terugkeer uit Babylonische ballingschap. En daarom blader ik naar Zacharia. Een van de drie profeten van na de ballingschap. En dat ik zeg zogenaamde terugkeer. Dat is omdat weliswaar wat volk is teruggekeerd in de dagen van Zacharia. Nou ja, in de dagen van Ezra, Nehemia en wat het maar was. Zerubabel enzovoort. Uit de Babylonische ballingschap. Dat is inderdaad zo. Maar het neemt niet weg dat ook volgens de Bijbel een groot deel van de Joden überhaupt niet is teruggegaan. Anders hadden we het hele boek Esther niet eens gehad. Want je leefde in de Medo-Persische ballingschap enzovoorts. Dat was dus in dagen dat men al lang mocht terugkeren. Heb je dat nog? Ja, onder Kores de Pers, bij de aanvang van het Persische Rijk, kregen de Joden toestemming om terug te keren. Maar de Joden in de geschiedenis van Esther hebben dat dus niet gedaan. Heb je dat nog? En toch zorgde je nog voor ze, op een of andere wijze. Dus ja, ik bedoel maar, het is maar een gedeelte teruggekeerd. En dan daarbij, ze worden min of meer geteld, er wordt gezegd wie het zijn. Dat is echt maar een klein aantal verhoudingsgewijs. En dat betekent bovendien ook dat het een terugkeer is van uitsluitend Joden. Dat wil zeggen uitsluitend nakomelingen van de twee stammen van Israël. En niet van de andere 10 stammen die in de tijd naar Assur waren weggevoerd. Dus om dat nou de terugkeer te noemen van Israël uit ballingschap, of zelfs maar de terugkeer van het Joodse volk uit ballingschap, dat is schromelijk overdreven. Maar niettemin, er kwam dus een deel terug, dat is duidelijk. Dat is trouwens ook vervulling van profetie. Maar die zitten daarna met de vraag hoe ze nou verder moeten. Want die lui, die leefden inderdaad onder de, nou ja, binnen de traditie van het judaïsme, die zojuist was uitgevonden, roep ik altijd, enigszins oneerbiedig. Maar dat doe ik op, in de hoop dat het u bijblijft. Hè? Hoe noem je dat dan? Ontwikkeld was geworden, uitgedacht geworden, ontstaan was, dat geloof je toch niet, dat ontstaat niet vanzelf. Dat hebben ze ontwikkeld, dat is in elkaar gestoken. Met al zijn voorschriften enzovoorts. En nu kwamen ze met het judaïsme, dat dus in het buitenland ontwikkeld was geworden, kwamen ze voor het eerst in Judea, in Jeruzalem, met de Babylonische Talmud in de hand. Terwijl de Jeruzalemse Talmud nog geschreven moest worden. En toen hadden ze het probleem, ja, nu, we hebben nou in het buitenland wat geregeld, de synagoge uitgevonden, omdat we geen tempel hebben enzovoorts. Maar nou zijn we terug in het land, we bouwen een tempel, en wat moeten we dan met de synagoge bijvoorbeeld nog? Kunnen we dat ons permitteren? We hebben bovendien in het buitenland hebben wij gevast, vasten ingevoerd, weet ik hoeveel. Dat is Zacharia 7, kom ik zo? Nee, kom ik niet zo. Nou ja, in Zacharia 7 is dat, waar men dus laat vragen aan de Heer, moeten wij nou nog vasten? En dan zegt de Heer als antwoord, van wie moest dat eigenlijk dan? Heb ik dan gezegd dat het moest? Doe je dat voor mij? Oh, wat een verrassing. Nou ja, zoiets. Ja, dus ze zaten ermee. Nou ja, en in dat verband lees ik dan Zacharia 1 vers 17, roep nog, zeggende, alzo zegt de Heer der Heerscharen, mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede, want de Heer zal Sion nog troosten en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Impliciet, het gaat dus om de continuering van die heilige plaatsen en de vaststelling dat al die beloften of plannen van God nog steeds actueel zijn en blijven. Dat is wat het is. En hoe ze daar leven, ach. En in hoofdstuk 2 lees je dat ook. In hoofdstuk 2, vers 12 wordt het vermeld. Dan zal de Heere Juda erven voor zijn deel. Dan weet je meteen dat het hier gaat om het geopenbaarde koninkrijk. Dat is nog steeds toekomst. En als u dat niet begrijpt, oké, dan lees ik vanaf vers 10... Juich en verblijd u, gij dochter Sions. Sion, komt hier weer, Sion. Want zie, ik kom en ik zal in het midden van u wonen, spreekt de Heere. En vele heidenen zullen te dien dagen de Heere toegevoegd worden. zoals wij in onze dagen de Heere toegevoegd worden. En zij zullen mij tot volk zijn en ik zal in het midden van u wonen en gij zult weten dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dan zal de Heere Juda erven voor zijn deel in het heilige land en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Zwijg alle vlees voor het aangezicht des Heeren, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Implicerend dat hij nu slaapt in zijn heilige woning. Althans voor Jeruzalem en Juda. Als u begrijpt wat ik bedoel. Wel even de dagen dat hij zich verbergt. Dat is wat het is. En waarvan je dan dat gebed leest in Jesaja. Och dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt om enzovoorts. Ja, dat is allemaal nog toekomst. Toch? En wat ons betreft, u moet goed doordrongen zijn van het feit dat wij als kinderen Gods met Christus gezet zijn in de hemel. En dat onze levens met Christus verborgen zijn bij God. Ook wij worden geacht verborgen te zijn voor de wereld. Gewoon omdat we er niet bij horen. Nou ja, maar dat zijn onze dagen. Maar in de toekomst, de Heer zal Juda nog verkiezen, zal Jeruzalem nog verkiezen, enzovoorts. Maar dat is pas als in de bekering van het Joodse volk in de toekomst. En dat is dus volgens Daniel 9 aan het eind van de 70 weken van Daniel. Wij waren aan het eind van 2 Samuel. En David bouwde al daar de Heer een altaar en offerde brandofferen en dankofferen. Alzo werd de Heer den lande verbeden en deze plagen van over Israël opgehouden. En dat is dan meteen het eind van deze beide Bijbelboeken onder de naam van Samuel, die natuurlijk al lang hiervoor was overleden. Maar ja, het boek heet nou eenmaal zo en dat is geen enkel probleem verder. En dan komen wij, als wij door zouden lezen, dus in 1 Koningen 1. Want de boeken der koningen beginnen met de koning David nu was oud. Nou ja, toen. Dat vind ik altijd zo'n raar woord. Er staat gewoon en. En de koning David was oud, wel bedaagd. Dat is wel vaker zo, als je oud bent, dan ben je wel bedaagd. Hè? Oud van dagen. En zij dekten hem met klederen, doch hij kreeg geen warmte en wat het maar was. En daarna krijgen we het gedoe over David is aan het overlijden. En dus wordt het tijd om eens te kijken wie zijn opvolger moet worden. En dan, er staat boven het hoofdstuk, het wordt gewoon in één keer verklapt. Salomo tot koning gezalfd. En dan geeft David in hoofdstuk 2 nog wat enige opdrachten mee. Want hij regeert nog over zijn graf heen, om zo te zeggen. Aan Salomo. En dat was het dan. Dat neemt niet weg dat wij ook nog even door kunnen lezen en zouden moeten lezen in 1 Kronieken. Want dat loopt in hoge mate parallel aan de laatste hoofdstukken van 2 Samuel. En daar ga ik dus nu naartoe. Want daar hebben we het overeenstemmende, het parallelle schriftgedeelte, in 1 Kronieken 21. Dat wil zeggen, dat is tot en met 625 zijn we bij de dorsvloer van Ornan. Hier heet hij Ornan. En er is sprake van hoeveel hij dan betaalde. En u weet, er was verschil tussen in prijzen die genoemd worden. Maar het gaat ook waarschijnlijk over niet over hetzelfde wat daar gekocht wordt. Er wordt waarschijnlijk meteen gesproken ook over de hele locatie als voorbereiding voor de bouw van de tempel daarna. Maar goed, het zijn dan ook ineens 600 en dan zelfs gouden sikkelen van gewicht. Dat schijnt toch wel een echt aanzienlijk bedrag te zijn. En vele malen meer dan wat in 2 Samuel genoemd werd. Maar zoals gezegd, het gaat niet maar om dat ene altaar en dat offer, maar het gaat om de locatie als zodanig. Als voorbereiding voor de tempelbouw, dat kan niet missen, want op dezezelfde bladzijde ook, lees ik hier nog, David maakt voorbereidingen voor de tempelbouw. Het zit er nou eenmaal aan vast. Maar daar lezen we ook over dat offer wat David bracht. Dat is in 2 Samuel 24 maar 1 vers. David bouwde al daar de Heer een altaar en offerde brandoffer en dankoffer. En dat was het dan. En hier staat in 1 Kronieken 21 vers 26. Toen bouwde David al daar de Heer een altaar en hij offerde brandofferen en dankofferen. Als hij de Heer aanriep, zo antwoordde hij, de Heer, hem door vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. Op dit brandofferaltaar. Het is niet het brandofferaltaar van de tabernakel. Daar staat er trouwens ook bij, dacht ik. Ja. Maar het is het altaar wat hij hier bouwde. Maar de Heer gaf vuur uit de hemel. En vervolgens, en de Heere zeide tot de engel dat hij zijn zwaard weder in zijn schede steken zou. Terzelfde tijd, toen David zag dat de Heere hem geantwoord had op de dorstvloer van Ornan de Jebusiet, zo offerde hij al daar. Want de tabernakel des Heeren die Mozes in de woestijn gemaakt had en het altaar des brandoffers, was te dier tijd op de hoogte te Gibeon. Dus ik had dus moeten lezen, zo offerde hij al daar, vers 28. Want het is maar niet de herhaling van vers 26. Maar het is een specifieke melding. Het is op deze plaats. Want eigenlijk had het op het brandofferaltaar gemoeten behorend bij de tabernakel. Maar die was hier niet. En vanwege de besmettelijke ziekte die rondging. Toch? Dat was toch pest? Of wat er voor door moet gaan? Kon hij daar niet komen? Dat is wat hier staat. David nu kon niet heen gaan voor hetzelfde. Vers 30. Om God te zoeken, want hij was verschrikt van het zwaard, voor het zwaard van de engel des Heeren. En dan komt meteen, en David zei, hier zal het huis Gods des Heeren zijn. En hier zal het altaar des brandoffers voor Israël zijn. Maar dat moest voor dat doel dan nog gehaald worden of nieuw gebouwd. En dat is wat in de praktijk zou gebeuren. Want het hele mooie meubilair van de tempel was nieuw. Nou ja, het brandofferaltaar in elk geval en het koperen wasvat ook. Van de menorah ben ik niet zo zeker, maar van de tafel der toonbroden lezen we ook het een en ander, dus ik heb het idee dat die ook nieuw gemaakt zijn. Maar ja, het is nu nog niet aan de orde, dus ik heb het er niet over. Waar ik het over heb is dat vuur uit de hemel. Dat ten overvloede wellicht voor u, maar toch, het is slecht bekend, moet ik er dan toch op wijzen dat dat de normale manier van offeren is. Ja, niet bij de afgoderij bedrijvende volkeren enzovoort, want daar komt geen vuur uit de hemel. Ik bedoel, je kunt bidden tot het eind van de dag, of dat gelijk valt met Sint-Jutemus, ja, zoiets. Je kunt de hele dag door bidden tot Baal, dat weet u toch. Maar ja, die was er aansteken kwijt, roep ik altijd maar. Met gemak, hè. Geen rondzon vandaag, of wat, hoe die dingen maar heten. Elia spot er ook mee, toch? Die zegt, je moet harder roepen, hij is waarschijnlijk even naar achteren. En wij op school wisten precies wat dat betekende. Moet je even naar achteren. In het Engels moet je dan naar de bathroom. Ja. Oh ja. To wash your hands. Ik weet nog, ik was met mijn moeder in Engeland. Mijn vader trouwens ook in een tweedehands boekenzaak. Zoals wel meer gebruikelijk. De hele dag. Want je moest het allemaal nog Nee, stonden geen Duitse boeken. Dus zo. Titels kijken enzovoort. En mijn moeder die moest nodig, dus die vraagt aan die, in de beste Engels, aan de winkelhouder, of hoe heet zo iemand, aan de winkel die... Where can I wash my hands? I want to wash my hands, please. Dus werd ze gebracht naar een kraan om de handen te wassen. Of die man die kende kennelijk geen Engels. Maar toe maar. Ik vind het altijd wel grappig. Maar over Baals staat, misschien is hij wel even naar achteren. Misschien moest hij ook nodig. Dus dat kan, dan moet je de hele dag op. Je weet niet hoe lang een God erover doet, toch? Een afgod bedoel ik, toch? Dat staat er echt in de geschiedenis van Elia. Nou ja, waar het maar is. Dat is in 1 Koningen 18. Vers 38 en 39. Daar vind je dan dat Elia bidt. En terwijl hij nog bidt, komt er vuur uit de hemel. Want het idee is dat zo'n offer voedsel is voor God. En die neemt het tot zich, die likt het tot zich met lekkende, heet dat, vlammen. Is dat, met vuur uit de hemel, dat is hoe het gaat. En dat het van belang is, ja, God antwoordt, God spreekt en God accepteert een offer of hij accepteert een offer niet. En dat is natuurlijk de achtergrond van Genesis 15. Oh sorry, Genesis 5 is het uiteraard. De geschiedenis van, is dat, ik met verbazing te kijken maar naar mijn eigen aantekeningen. Wat raar is dat nou toch. Maar dat is Genesis 4 geloof ik trouwens nog. Ja, Genesis 4. De geschiedenis van Kaïn en Abel. U weet hoe dat is, hè? Want u bent waarschijnlijk ook daar in een christelijke school geweest, of niet? En hingen daar ook die platen aan de wand? Die tegenwoordig goud geld kosten als je er nog één vindt bij de slechte of waar dan ook, tweedehands. Ze waren zo duur dat ik denk, nou ik doe het toch maar niet.
Die was toen in Deventer.
Zoveel,
in Deventer.
In Deventer, dat is de laatste keer dat we ze tegenkwamen, ja, die platen. Maar ik denk nou toch maar niet, bovendien waar moeders ze laten. Moest ze ook achter de kast schuiven of achter de verwarming of zo. Ja, dat is een beetje jammer. Maar van die platen, die hingen bij ons op school, van de tabernakel en zo, ja zeker wel. Goede school was het. Maar goed. Maar er ging ook zo'n plaat van zo'n tekening van Kaïn en Abel. Met elk achter een altaartje, weet u wel. En dan zag je de rook van het altaar van Abel. Zag je dan omhoog gaan, omhoog kringelen. En van de rook van het altaar, want het schijnt te roken. De rook van het altaar van Kaïn, die verwoei je dan. Hè? Dat vaarde dan zo horizontaal weg of zo. Ja, maar zo was het dus niet. Zo was het dus niet. Het punt is dat van het altaar van Kaïn ging helemaal geen rook op. Er was namelijk geen vuur. Dat is hoe het gaat, hè. De Bijbel zegt dat God zelf getuigenis gaf van het geloof van Abel. Dat staat pas in Hebreeën 11. Maar toch... Maar hoe deed God dat dan? Door hard te blazen en de rook weg te blazen van Kaïn? Nee, door gewoon geen vuur uit de hemel te zenden. Dat is wat het is. Oké, het staat er allemaal niet bij. Maar zo leer je dat toch in de loop van de Bijbel, hoe dat gaat. Zo was het met die Baalpriesters. Ze offerden, maar Baal antwoordde niet. Zie? Dat was het. En wat de fout was aan het offer van Kaïn? Omdat het met geloof niet gemengd was. Om dan ook maar een uitdrukking uit Hebreeën van een paar hoofdstukken eerder dan te citeren. Want door het geloof heeft Abel een beter offer gebracht dan Kaïn. Zo staat het er. Geloof in wat? In het bestaan van God? Wat dacht je? Kaïn geloofde wel in het bestaan van God. Anders zou je geen offer brengen, hij was een religieus mens. Maar hij gaf geen gehoor aan het woord van God. Daar liet hij zich niks aan gelegen liggen. Paulus zegt over zoiets, dat is alleen tot bevrediging, tot verzadiging van het vlees. voldoen aan de religieuze behoeften van de mens. Wat is het? Hebben de gedaante van Godzaligheid, Paulus en Timotheus, hebben de gedaante van Godzaligheid, maar de kracht dezelfde verloochend hebbende. Het ziet er wel christelijk uit, maar het is het niet. Nou, dat was Kain. En de Heer neemt zo'n offer niet aan. De Heer laat het weten. Hij neemt een offer tot zich. Wij kennen dat wel degelijk uit Genesis 15, want daar lezen we over een offer van dat Abraham bracht. En daar staat het echt. Daar staat het bij. Nadat er eerst staat, Abraham geloofde de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. In Genesis 15 vers 6 is dat. Maar daarna is sprake van dat de Heer de beloften aan Abraham herhaalt. Dat gebeurt tenslotte vele malen. En hier, we spraken van een offer dat Abraham zou brengen. En dat duurde nogal lang. Maar dan staat er in vers 17, en het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. En ziet, daar was een rokende oven en vurige fakkel die tussen die stukken doorging. En dezelfde dagen maakte de Heer in verbond met Abraham zeggende, aan uw zaad heb ik dit land gegeven. En dan wordt het weer herhaald. Dus in ieder geval, vuur van Gods wegen in verband met het offer. En daarna blader ik door naar Leviticus 9. Waar Aaron zijn functie van priester dan wel hoge priester op zich neemt. Ter gelegenheid van zijn wijding, daarmee de hele instelling van het Aaronitisch, ook genoemd het Levitisch priesterschap. En daar staat, daar lees je dan vers 24. Want een vuur ging uit van het aangezicht des Heren en verteerde op het altaar het brandoffer en het vet. Dat was namelijk wat op het altaar lag. Zie. En door deze actie verscheen dus, demonstreerde de Heer zijn heerlijkheid aan al het volk. Dat staat het vers ervoor in vers 23. Want het is dus uitdrukkelijk de instelling van het een en ander. En dat gaat gepaard met dit vuur uit de hemel. Daar hoort trouwens nog bij het volgende vers, namelijk 10, vers 1, waar staat, en de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen een ieder zijn wierookvat en deden vuur daarin. Zij waren dus priesters, hè? Een van de hoogste rang eigenlijk, als zonen van Aaron. Maar ze namen ieder zijn wierookvat en deden vuur daarin en legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht des Heren, het welke hij hun niet geboden had. Dat wil zeggen, zij staken het zelf ergens mee aan. Zie? En toen ging een vuur uit van het aangezicht des Heren en verteerde hen. En zij stierven voor het aangezicht des Heren. Want een en ander hangt namelijk samen met Leviticus 6, een paar hoofdstukken eerder. Vers 13, waar het nog gaat over het brandoffer, dan wel het brandofferaltaar. En er staat, het vuur zal geduriglijk op het altaar brandende gehouden worden, het zal niet uitgeblust worden. 6 vers 13. Die is dergelijk school trouwens ook voor het vuur van de menorah, de gouden kandelaar. Die moest constant verzorgd worden, want mocht niet uitgaan. En voor zover een vuur was op het reukofferaltaar in het heilige, voor het voorhangsel, dat vuur was afkomstig van de brandofferaltaar. Dus dat was de basis van alles. En dat vuur komt oorspronkelijk van de Heer. Oké, populair gezegd omdat de bliksem erin sloeg. Maar omdat de Heer zond vuur uit de hemel. Want dat vuur is een uitbeelding van de kracht Gods en daarmee van de geest van God. Zo u wil, de Heilige Geest. Dat wordt niet uitgeblust, dat blijft branden en dat is de bron van alles. En al het andere telt niet. We proefden iedere geest of die uit God is enzovoort. Schreef Johannes. Maar dat geldt voor het vuur dus net zo goed. Er is maar één bron en vreemd vuur is verboden. Het vuur moet echt van de Heer komen die daarmee bevestigt dat hij het offer als zodanig aanvaardt. Dat lees je dus later in Richteren 6. Hoe exceptioneel het was, ja, dat weet ik ook niet. Of het gebruikelijk was, hoe vaak het voorkwam, weet ik niet. Ik weet wel dat het voorkomt in Richteren 6. Dat is bij de roeping niet van Aaron deze keer, maar bij de roeping van Gideon. En daar lezen wij vanaf vers 19 ongeveer. En Gideon ging in en bereidde een geitenbokje en ongezuurde koeken en een efa meels. En het vlees legde hij in een korf en het sop, dat is dus de soep. Het sop deed hij in een pot en hij bracht het tot hem uit. Hij had namelijk bezoek van een man, waarvan wij geacht worden te weten dat het de Heer was, Jehovah. Hij bracht het tot hem uit, tot onder de eik, want dat is ook zo'n gebruikelijke plek, hè, onder de eik, bij Sichem, More, waar het maar was. En de engel God zei tot hem, neem het vlees en de ongezuurden, de matzes, en leg ze op die rotsteen en giet het sop uit. En hij deed al zo. En de engel des Heeren stak het uiterste van de staf uit die in zijn hand was. En roerde het vlees en de ongezuurde aan. Ongezuurde koeken voor mijn part, oké. Toen ging er vuur op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde koeken. En de engel des Heeren bekwam uit zijn ogen. Dat wil zeggen, dit was een offer. Op een of andere wijze. Geoffreerd aan de Heer zelf. En die neemt het tot zich. Met vuur, door vuur. En dat is het dan. En zo hoort het ook, om zo te zeggen. En een paar hoofdstukken verder ben je in Richteren 13. Bij iets dergelijks. Daar verschijnt de engel des Heeren aan Manoach. Manoach, dat wil zeggen de vader van Simson. Nou ja, dat moest hij nog worden. Maar, doe maar. In Richteren 13, en dan staat daar vers 19, bij vers 18, er staat dat de engel zegt tot Manoach, waarom vraag jij dus naar mijn naam? Die is toch wonderlijk. En als je dat leest, denk ik altijd, en zo werd het toch nog kerstfeest. Maar ja, toch? Zijn naam is wonderlijk. Nou ja. Toen nam Manoach een geitenbokje en het spijsoffer en offerde het op de rotsteen aan de Heere. Zoiets als bij Gideon dus. En hij handelde wonderlijk in zijn doen en Manoach en zijn huisvrouw zagen toe en het geschiedde als de vlam van het altaar opvoer naar de hemel. Let op dat op passieve wijze gezegd wordt, hè? En niet, toen kwam er een vlam van het altaar enzovoorts. Nee, dat. En het geschiedde als de vlam van het altaar opvoer naar de hemel, zo voer de engel des Heeren op in de vlam des altaars. Overigens net als bij Gideon. Hij bekwam uit zijn gezicht enzovoorts. Maar het is dus precies hetzelfde. En het staat hier echt geformuleerd alsof het een volstrekt vanzelfsprekende zaak is. En dat is ook waarom ik het lees. Zo zou het moeten, zo hoort het. Zie? En zo gebeurt dat hier dus ook. En dit was wel degelijk de aankondiging van een geboorte, dus, nou ja, van Simson, die dan toch weer in beeld is van de Heer Jezus, hè? Met name in zijn eerste komst, maar toen wel. Dat was Manoach. Dan hebben we natuurlijk alsnog 1 Kronieken 21, waar we vandaan komen feitelijk. 1 Kronieken 21, vers 26. Bij David, als hij de Heer aanriep, zo antwoordde hij hem door vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. Vervolgens hebben we 2 Kronieken 7. Dat is dus bij de inwijding van de tempel. En dan heet het ook de heerlijkheid des Heren. Namelijk 2 Kronieken 7 vers 1. Als nu Salomo voleind had te bidden, zo daalde het vuur van de hemel. Hier staat het wel actief, maar dan toch als een vanzelfsprekende zaak. Ja, dat is wat gebeurde. Zo daalde het vuur van de hemel en verteerde het brandoffer en de slachtofferen en de heerlijkheid des Heren vervulde het huis. De combinatie van heerlijkheid des Heren en vuur uit de hemel kwamen we dus al tegen. En als je leest over de heerlijkheid des Heren, zou je bij gelegenheid ook moeten denken aan de wolkkolom overigens, die wij tevens kennen als een vuurkolom, want die wordt ook beschreven als heerlijkheid des Heren, die gezien werd, om zo te zeggen. En nog zo het een en ander. Maar dan staat er, en de priesters konden niet ingaan in het huis des Heren, want de heerlijkheid des Heren had het huis des Heren vervuld. En als al de kinderen Israëls dat vuur zagen afdalen en de heerlijkheid des Heren over het huis, zo bukten zij met hun aangezichten ter aarde op de vloer en aanbaden en loofden de Heren dat hij goedig is en dat zijn weldadigheid is tot in eeuwigheid. Eigenlijk is dit gewoon de uitbeelding van wat wij kennen als de uitstorting van de Heilige Geest en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond. En niet zeggen, maar er was toch geen tempel? Dan zeggen, ja, dat zijn wij. Nou ja, en tongen als van vuur en wat het maar allemaal is en zo. Het zijn beelden. Het zouden mooie platen zijn, maar er zit een heleboel in. En dat maakt het tot werkelijke kunst natuurlijk. En dan hebben we nog, wat ik aan het begin al noemde, later in de geschiedenis, maar het is hiervoor in 1 Koningen 18, in de geschiedenis van Elia, de Baalpriesters, de Karmel en wat het allemaal maar was. En dan lees je uiteindelijk vers 38. Toen viel het vuur des Heren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof, ja, lekte dat water op het welk in de groeven was. Waarbij niet alleen wat op het altaar was door het vuur verslonden wordt, maar het hele altaar. Ja. Met al dat water erop enzovoorts. En die dubbele groeven rondom het altaar gevuld met water. Kortom, het was volstrekt onbrandbaar. Gemaakt volgens de voorschriften van de brandweer. Maar goed, er kwam vuur uit de hemel en het hele altaar verdwijnt. Ik vind het prachtig, want het is natuurlijk gewoon een uitbeelding van de opname van de gemeente, of althans van de roeping van de complete gemeente, net wat u wil. Maar als u het mij vraagt, de opname van de gemeente en die hele dag is, als u het mij vraagt, een uitbeelding van heel onze bedeling. Met al zijn religie en het aanroepen van één Heer, Baal, betekent immers gewoon Heer, enzovoorts. Allah had ik willen zeggen, maar nou ja. Dat is wat het is, ja. Nou goed. Maar dat gebeurt de hele dag door en er lijkt niks te gebeuren. Er lijkt geen reactie te komen enzovoorts. Maar wacht maar af tot het eind van de dag. Dan Maar er verdwijnt niet wat op het altaar was, maar alles wat het hele altaar verdwijnt. Dat wil zeggen, inclusief die specifieke dienst, want altaar staat voor dienst aan God, inclusief de specifieke dienst die daarbij hoort. Dat is de uitbeelding van onze tijd. En daarna breekt de hel los, of wat breekt er los? Dat is niet het goede woord. Excuus. Maar daarna moet Elia zelfs vluchten. Toch? Nou ja, en dan gaat het weer regenen. Het had 3,5 jaar niet geregend, weet u nog. Zodat je toch in de buurt van de 70ste week van Daniël terechtkomt. Maar vooruit maar weer. En Elia moet vluchten, ook voor het slechte weer, enzovoorts. Maar hij zegt hierna in het volgende hoofdstuk: Heer, ik ben maar alleen overgebleven, ondanks alles. En historisch is dat moeilijk te plaatsen, maar profetisch klopt dat natuurlijk aardig. Bovendien, wie is er nog gelovig op aarde na de opname van de gemeente? Elia. Oké, en Mozes. Twee getuigen. U ziet. Het demonstreert zichzelf. Maar het is een uitbeelding van wat hierna zal gebeuren. Maar het principe blijft: komt vuur uit de hemel. Vuur als uitbeelding van de kracht Gods, het leven Gods en wat het maar is. En in onze dagen is dat van toepassing op heel de gemeente. Maar ik zeg u bij herhaling, die geschiedenis hier van David, daar op Moria en dan wat er verder volgt, de tempelbouw daar, dat is allemaal een uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond. Zonder dat er meteen sprake is van de openbaring van een koninkrijk, maar wel is er sprake van de vorming van een geestelijk huis, een tempel Gods enzovoorts. De roeping van de gemeente dus. Goed, en daar laten we het eerst bij, want het is weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we hebben dit profetisch woord. En dat we mogen, dat we ons realiseren kunnen en mogen dat u voortijds veel malen op velerlei wijze tot de Vaderen gesproken hebt. En wij danken u dat we in al deze gebeurtenissen, en zeker ook in het commentaar daarop, dat wij daarin uw werk herkennen. Uw werk ook waaraan wij in onze dagen deel hebben gekregen. Maar zeker ook uw werk dat u in de toekomst alsnog zult doen. We danken u dat we steeds opnieuw zien in uw woord dat u nog steeds uw werk doet, ook vandaag. En dat volgens dat eeuwig voornemen, dat plan der eeuwen, dat u gemaakt hebt voor de nederwerping der wereld. Wij danken u ook dat we vanavond hier mochten zijn. En dat we ondanks allerlei omstandigheden toch de gelegenheid hebben om samen te komen als uw kinderen rondom uw woord, in het besef dat we onderweg zijn naar onze zoonstelling en de openbaring van uw heerlijkheid. En onderweg daarnaartoe en afwachting daarvan bevelen we ons bij u aan. Opdat wij niet verdwaald zouden geraken in de zorgvuldigheden deze eeuw, maar integendeel, opdat we ons bewust zouden zijn en blijven. Dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen, dat u ons trekt uit deze tegenwoordige boze eeuw, en dat u zelf ons gezegd hebt dat we onze hoop en verwachting zouden stellen op die dingen die boven zijn. En daarom, Vader, we bevelen ons aan bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.